Nou, het is een voorrecht om hier weer te zijn. Het is een select gezelschap. En zo moet je het zien. Ik weet dat het is vakantieperiode, hè, en er zijn er altijd minder mensen in de kerk. En zeker op dagen dat het warm en benauwd is, dan worden mensen opeens nog krammenakkiger. En dat werkt gewoon zo. Dat, vorige week was ik in een gemeente waar veel meer mensen zaten en daar hadden ze het ook al over één of twee. Denk ik, nou ja. Wees tevreden, mensen. Wees blij. Het is trouwens zo dat ik dan vandaag preek, maar tot oktober zit ik vast met allemaal preekbeurten. Dus voorlopig zien jullie ons niet, als we tenminste elkaar niet tegen elkaar in het lijf lopen, tegen het lijf lopen in Lelystad. En voor deze zondag heb ik een interessante tekst, Psalm 89. Het is een psalm die ons met beide benen op de grond zet. En het spiegelt ons aan de breekbaarheid van de mens. De psalm is geschreven door Ethan, de Esrachiet uit de stam Juda. Die kom je ook tegen in 1 Koningen 5, vers 11. En de psalm wordt geplaatst in de periode van Rechabiam, de kleinzoon van koning David, de zoon van koning Salomo. En dat verhaal van David, Salomo en dan Rechabiam is eigenlijk een verhaal van opblinken en verzinken. David had een enorme gebiedsuitbreiding voor Israël bewerkt. En onder Salomo was er voorspoed. Er staat in de Bijbel geschreven dat er zoveel goud en zilver was dat de waarde daarvan enorm kelderde. En dan komt Rechabiam in zicht, de zoon van Salomo. Een ander persoon, eigenlijk wel eentje die zeg maar in de laatste jaren, wat Salomo deed, daar in die lijn voortging. In het vijfde regeringsjaar van Rechabiam kwam Sisak, de farao van Egypte, met een leger naar Jeruzalem. Hij neemt eerst alle versterkte steden van Juda in en ook uiteindelijk Jeruzalem. Hij roofde de schatten uit de tempel en uit het paleis. En er staat speciaal vermeld in de Bijbel dat hij zelfs de gouden schilden die Salomo had laten maken, had hij meegenomen. Een enorme deceptie voor het volk, een enorme deceptie voor Rechabiam. Die periode, die regeringsperiode van Rechabiam, is ook een periode van het afvallen van wat God wil. De profeet Semaja komt met het oordeel van God. En omdat Rechabiam en de leiders van Juda zich bekeren, want inmiddels is het koninkrijk uit elkaar gevallen in een tienstammenrijk en een tweestammenrijk, en dat is Juda met Benjamin, en natuurlijk Levi, zet hem ook bij, de Levieten. Maar dat verlies zeg maar van die twee stammen is er dan eerst. En dan, na die 5 jaar van de regering, komt de farao langs. En wat je dan ziet gebeuren is dat die leiders tot inkeer komen en dat God door de profeet heen zegt dat hij ze niet zal vernietigen, maar dat ze eigenlijk ja, onderhorig zullen worden aan de farao van Egypte. In de Psalm 89 staat dat de dagen van de nakomeling van David verkort zijn. Door grote tegenslag werd Rechabiam dus vroeg oud. En dat zie je vaker bij mensen. De glans is eraf. Dat kunnen wij ook meemaken, ook al zijn we niet afgedwaald van de Heer. Verlies doet altijd pijn. Het gevoel dat God jou niet ziet, kan dan zomaar opkomen. Dan staat er in Psalm 89 vanaf vers 47 het volgende. Hoe lang nog, Heer, bent u voor altijd verborgen? Blijft het vuur van uw woede branden? Gedenk mij in mijn vluchtig bestaan, de nietige mens door u geschapen. Leeft er iemand die de dood niet zal zien? Die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? Waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David geen trouw gezworen? Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, dat ik lijd onder de hoon van vele volken. Uw vijanden, Heer, bespotten mij, spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. De mens is eindig. De psalmist lijdt onder de tegenslagen die het koninkrijk van Juda meemaakt. Het is zelfs zo dat hij ervaart dat ieder moment van zijn leven het laatste moment kan zijn. De dood loert uit een bepaalde hoek. Het gevaar is Egypte. En ze kunnen zomaar opnieuw het land binnenvallen. Vanuit die hoek dreigt de dood. En hoe zit dat in onze tijd? In onze situatie? Wij hebben geen andere legermacht, een legermacht van een ander land wat over ons heen komt, wat ons land wil innemen of zo. Maar misschien zou je kunnen denken aan corona. Dat is ook een doodsdreiging. En sommigen vinden van niet. Maar nadat we verhuisd waren naar Lelystad, hebben we in het voorjaar een hovenier aan de gang gehad in onze tuin. En hij zou dit voorjaar weer aan de gang gaan met de voortuin. En dat zou in april gebeuren en ik had contact van tevoren al met hem gezocht, maar hij had corona gekregen. Eerst kon hij al niet, omdat een stagiair of een medewerker van hem die had het gekregen, nu had hij het zelf. En hij kon dus een tijdje niet. Nou, een tijd later bel ik weer en het is nu een paar weken geleden dat ik hem nog weer een keer heb benaderd. En hij heeft 10 dagen in het ziekenhuis gelegen, op intensive care heeft hij gelegen. En op dit moment kan hij 2 uur op de dag wakker zijn. De rest van de dag ligt hij in bed, slaapt hij. Hij is kapot. Hij denkt over na om zijn bedrijf op te heffen. En hij appte naar me van ik ben blij dat ik nog leef. Het kan zomaar gebeuren in je leven dat de dood intreedt vanuit een hoek dat je het niet weet. In de psalm in vers 48 staat: gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, de nietige mens door u geschapen. Wij zijn slechts mensen, we zijn breekbaar. Nietig in relatie tot God, die alles in handen heeft, ook onze levens. We zijn geschapen om eeuwig te leven. Maar dat gaat hier op aarde niet gebeuren. Niet zoals de aarde nu functioneert. We zijn geschapen dus om eeuwig te leven. Maar over één ding kunnen we het zeker zijn. We gaan allemaal dood. Dat is een gezegde, hè? Dat is een cru gezegde, maar het is wel de waarheid. In vers 49 staat: leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? Die hele situatie toen is zo verschillend van wat werd beloofd aan koning David. Dat er altijd iemand op zijn troon zou zitten, als men Gods geboden hield. De tegenstelling tussen de grandeur van David en Salomo en de aftakeling onder Rechabeam is schrijnend, pijnlijk, frustrerend, alsof Gods liefde van vroeger is verdwenen, zegt de psalmist. Het is daarbij ook nog eens zo dat ze het moeilijk hebben vanwege allerlei vijanden die hen bespotten. Hoe moeilijk is dat als jij al in de stress zit en de mensen om je heen, mensen die je niet zou mogen, je bespotten? Als je bedenkt dat jij bespot wordt, jouw situatie niet is om over naar huis te schrijven en je het gevoel hebt dat Gods liefde niet als vroeger is. En als je dan beseft dat je leven slechts een vluchtig bestaan is, wat is dan je uitzicht? Ons uitzicht is ondanks alles positief. Er is namelijk een opstanding. De hele gemeente was enthousiast. Ja, er is een opstanding, daar zien we naar uit. Allereerst wil ik het hebben over de basis van ons uitzicht. Op de eerste Pinksterdag, zoals we dat noemen, houdt de apostel Petrus een toespraak waarin de belofte aan koning David wordt aangehaald. Ik wil die met jullie lezen. Handelingen 2 vanaf vers 25. Petrus houdt zijn toespraak en dan zegt hij: David zegt immers over hem, dat is de Messias, steeds houd ik de Heer voor ogen. Hij is aan mijn zijde. Ik wankel niet. Daarom verheugt zich mijn hart en jubelt mijn tong van blijdschap. Ja, mijn lichaam zal behouden blijven, want u zult mij niet overleveren aan het dodenrijk. en het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan. U hebt mij de weg naar het leven getoond. Uw nabijheid zal mij vervullen met vreugde. Dat is een geweldig, is dat, hè? Het komt diep uit zijn hart, de vreugde die hij heeft in de Heer. Nou, dan zegt hij, broeders en zusters, en dat zijn niet allemaal christenen, dat zijn de Joden. U zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is. Zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier, maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat één van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf voor onze zonde, maakte de duivel een misrekening. Hij dacht, dit is een mens die zal sterven. Maar Jezus heeft de dood overwonnen. En hij zit nu aan de rechterhand van God, de Vader, op de troon. Jezus is koning op de troon. Dat is ten diepste Davids troon. Wat verlies leek, werd winst. Jezus' lichaam is niet tot ontbinding overgegaan. Na 3 dagen stond hij op uit de dood. En kunnen wij die geloven, leven vanuit die opstandingskracht. Nou, opstandingskracht, kracht. Misschien zeg je wel, nou Nico, zo krachtig voel ik me vandaag niet. Nou, eigenlijk de afgelopen periode niet. Ik voel me zo slap als een vaatdoek, wat mijn geloof betreft. Al die problematiek die net aan de hand van Rehabiam is geschetst, lijkt veel op de mijne. De fut van mijn geloof is eruit. En Petrus zegt dan vol van de Heilige Geest in Handelingen 2, vers 32 en 33. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand en heeft van de Vader de Heilige Geest die ons beloofd is ontvangen. Die geest heeft hij op ons doen neerdalen. En dat is wat u ziet en hoort. Dat gebeurde op die eerste Pinksterdag. De Heilige Geest daalde neer op de discipelen. Een vervulling met de Heilige Geest. Nou, zie jij uit naar de opstanding uit de dood. Dan moet je de opstanding van Jezus Christus uit de dood omarmen. En misschien zeg je, nou, dat is een open deur die je intrapt, maar dat is in de kerk niet meer zo. Er zijn zat kerken waarin men dat niet meer gelooft, dat we dat vooral geestelijk moeten zien. Maar dit is werkelijk gebeurd, dit is onze kracht, de opstandingskracht van Jezus Christus. Jezus is door God tot leven gewekt. Die opstanding wordt hier in verband gebracht met het neerdalen van de Heilige Geest met vuur op de discipelen. De vervulling met de Heilige Geest. En vaak wordt er nogal negatief, maar er wordt ook nog wel eens positief gereageerd als het gaat over de vervulling met de Heilige Geest. Maar wat betekent dat dan voor ons in de basis? Als wij geloven in de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dan moeten wij als Petrus, als we die volgen in zijn redenatie op die Pinksterdag, ook geloven in de aanraking van de Heilige Geest in ons leven. En die aanraking, die vervulling, heeft een belofte in zich. De Heilige Geest is de verzekering van onze opstanding. 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 5. Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin we wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen, een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. We zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. Hij zegt hier van, ja, eigenlijk wil ik dat de opstanding nu al plaatsvindt. Ik wil niet sterven. Laat het maar nu over me heen komen. We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. En daarmee bedoelt hij dus dat als dat nou niet gebeurt, die nieuwe kleding, die nieuwe hemel zeg maar over ons heen komt, dan zijn wij als het ware naakt. Nou, wij zullen niet naakt zijn. Zolang we in onze aardse tent verblijven, zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken. We willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. Hiervoor heeft God zelfs ons gereed gemaakt door ons de geest als onderpand te geven. De Heilige Geest is ons onderpand. Een onderpand is een zekerheid in de vorm van geld, goederen of rechten. Het onderpand kan verschillende vormen aannemen. Een voorbeeld van een onderpand is de portier die een bezoeker om een overdracht van een identiteitsbewijs vraagt. Voordat men een bepaald terrein mag betreden of een gebouw mag ingaan. In de brief aan de Korintiërs heeft Paulus het ook, net als de psalmist, over de eindigheid van de mens. Wij zijn slechts mens, breekbaar, nietig. Een aardse tent die wordt afgebroken. Onze aardse tent, ons lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken. Door alles wat we meemaken, als het leven schrijnend, pijnlijk, frustrerend is en men je misschien wel om je geloof bespot, zo van geloof jij, joh, die Bijbel, joh, dat is een sprookjesboek van 2000 jaar geleden, wat een onzin dat je daarin gelooft, we zijn nu toch veel wijzer en we weten het allemaal toch veel beter. Nou, door alles wat wij meemaken, kan het zo zijn dat we zuchten in onze aardse tent. En zouden we willen dat die hemelse woning over ons wordt aangetrokken, nu al. Maar zover is het echter nog niet. Maar het sterfelijke zal ooit door het leven van Jezus Christus verslonden worden. Een geweldig uitzicht. We mogen verwachtingsvol leven. Want eens zal de dag komen dat we de bezuin zullen horen en de gelovigen zullen worden opgenomen. Ons onderpand is je identiteitsbewijs. En dat is de Heilige Geest die in ons woont en werkt. En de portier, als je het zo mag zeggen, is Jezus Christus. Als hij ziet welke geest je hebt, mag jij het terrein van de hemel betreden. Je mag het hemelsgebouw ingaan en dat hemelsgebouw is geweldig mooi. De beste architect heeft eraan gewerkt. Wat een uitzicht. We mogen vertrouwen hebben in de toekomst. 2 Korinthe 4. We geloven en weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons net als Jezus zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Het gaat hier duidelijk over die opname aan het eind van de tijd van hen die de Heilige Geest hebben ontvangen. Nou, die psalm die we hebben gelezen gaat over die nakomeling van David die zijn leven verkort is. Hij was vroeg oud door al die tegenslagen die hij had meegemaakt. En dat zie je vaker bij mensen. Hè? De glans is er vanaf. Ook wij kunnen dat meemaken. Verlies doet pijn. Het gevoel dat God jou niet meer ziet kan dan zomaar opkomen. En wij zijn slechts mensen. En we zijn breekbaar. En we zijn nietig. Maar God heeft alles in handen. Hè? En als je beseft dat je leven slechts een vluchtig bestaan is, dan is toch tegelijkertijd ook ons uitzicht, ondanks alles, positief. Positief, mensen. Er is een opstanding. En in de basis staat dat de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En de Heilige Geest is de verzekering van onze opstanding. Hij is het onderpand, je identiteitsbewijs, die Heilige Geest die in je woont en werkt. Van daaruit mogen we het hemelsterrein betreden, het hemelsgebouw binnengaan. Doordat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is, aan het kruis en de dood en de zonde heeft overwonnen, is opgestaan uit de dood en nu zit aan de rechterhand, heeft Hij de Heilige Geest kunnen zenden die wij mochten ontvangen doordat we tot geloof zijn gekomen. En zie je uit naar de opstanding uit de dood? Weet je, er is hoop. Er is hoop. Die regenboog werd zo'n 38 jaar geleden gebruikt voor een evangelisatieactie. Deze heeft 7 banen, tegenwoordig heeft hij 6 banen en op een vlaggetje. En het lijkt haast de Zuid-Afrikaanse vlag te worden. Maar wij gingen bij de mensen langs. Hè? We woonden in Wormerveer, we waren nog niet zo lang getrouwd en daar was een Pinkstergemeente. We waren zelf lid van de Kerk van de Nazareen in Kogen de Zaan. En die mensen wilden graag, eigenlijk de omgeving waar die kerk stond, onze wijk, wilden ze bereiken met het evangelie. En we hebben ze uitgenodigd bij ons thuis en van daaruit gingen ze de deuren langs en ik ging met ze mee. En in de Zaanstreek wordt dan nogal eens de deuren recht in je gezicht dichtgeklapt, als je christen bleek te zijn.
Ja.
En soms had je wel gesprekken. En werd je uitgenodigd naar binnen en dan had je een soort enquêteformulier en dat vulden we dan in. We stelden de vragen en vulden dan in wat de mensen antwoorden. Nou, om eerlijk te zijn, het is niet zo succesvol geweest. We gingen op vakantie en we hebben de sleutel aan een van de gemeenteleden van de Pinkstergemeente gegeven. En die hebben bij ons thuis hebben ze dan de mensen uitgenodigd en zo. Er was helaas niemand gekomen, maar we waren wel getuigen van Jezus Christus. Hè? We waren getuigen, we hebben de mensen, als we daar al zaten, verteld van de hoop die wij hebben. Het uitzicht wat wij hebben. Dat hemelse koninkrijk. Het leven kan zich voor de een positief ontwikkelen en voor de ander negatief. Kan zich al zuchtend naar het einde slepen. Maar wat er ook gebeurt, hoe wij ons leven ook ervaren, wat we op dit moment ook voelen, er is hoop, er is een hoopvolle toekomst. Door Christus, beste mensen, kunnen wij verwachtingsvol leven. En soms is er pijn in ons leven en soms zijn er teleurstellingen, maar we mogen altijd verwachtingsvol zijn. Dit kan niemand ons afnemen. Het uitzicht wat wij hebben. En daar wou ik jullie vandaag mee bemoedigen. Ik wil ook met jullie bidden. Heer Jezus, u hebt uw leven voor ons gegeven. U bent opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel. Zit nu aan de rechterhand van God de Vader, van waar u zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Dat is een van de geloofsbelijdenissen. Maar eigenlijk hebben ze wat overgeslagen. U hebt vandaar de Heilige Geest gezonden. En Heer, die woont in ons. En ik wil u bidden voor ons allemaal die hier aanwezig zijn, dat wij die Heilige Geest ook laten werken. Dat we overtuigd mogen zijn, niet alleen van uw liefde, Heer, maar ook van het feit dat we voor uw aangezicht mogen leven en werken naar uw wil. Heer, Rechabiam en de leiders van Juda, het hele volk eigenlijk, was afgeweken van u. Er waren allerlei offerplaatsen gekomen in de bergen rondom Jeruzalem. Iedere heuveltop eigenlijk. En de invloed daarvan was in het hele volk merkbaar. Heer, en dan gaat het ook over ethische zaken. En ik wil u bidden, Heer, dat wij niet mee zullen gaan bouwen aan heiligdommen die niet van u zijn. Maar dat we zullen bouwen aan uw gemeente, de kerk van Jezus Christus. En dat we trouw zullen blijven aan u. zullen blijven vertrouwen op u. En of het nu mee zit of tegen zit, Heer. En of we nu verdriet hebben of juist blij zijn. Heer, dat uitzicht, dat hebben we altijd. En dat is geweldig. We zien uit, Heer, naar het moment dat we u van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En we willen ons daardoor laten bemoedigen, nu we hier nog zijn, in deze aardse tent, ons lichaam. Heer, zegen ons. In Jezus' naam. Amen.